Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 29 oktober 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. We hebben een heel vol programma vandaag. Zo bellen we met journalist François Vemiers in Nederland over het laatste debat voor de Tweede Kamerverkiezingen die vandaag plaatsvinden. We praten met huisarts Richard van Hak over eenzaamheid. U kunt luisteren naar een gesprek met tenorsaxofonist Alexander Bates, die voor het eerst komt optreden in Australië. En u krijgt een voetbalupdate van sportjournalist Jaap de Groot. Dat, muziek en achtergronden bij het nieuws, allemaal zo dadelijk. Maar eerst de nieuwsflits. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 29 oktober. Met onder andere dodental, orkaan Melissa loopt op, veel supergeld niet opgeëist en Marco Borsato hoort strafeis. In het Caribisch gebied is het dodental door orkaan Melissa, die in het westen van Jamaica als een categorie 5 storm aan het land is gekomen, opgelopen. Er vielen 3 doden in Jamaica, 3 in Haiti en 1 in de Dominicaanse Republiek. Minister van Milieu Murray Watt heeft het Bureau of Meteorology gevraagd om de nieuwe website aan te passen na beschuldigingen dat het levens in gevaar zou brengen. De regering van Queensland stelt dat de vormgeving van de website het voor inwoners van Queensland lastig maakt om informatie over de zware storm van deze week te vinden. Premier Anthony Albanese heeft Maleisië geprezen voor zijn leiderschap bij het organiseren van de 5e Asian Australia in bijeenkomst in Kuala Lumpur. Tijdens de top gaven de leiders een verklaring af over conflictpreventie en crisisbeheersing. Australiërs worden opgeroepen om te controleren of ze nog niet opgeëiste pensioenuitkeringen hebben. De Australische Belastingdienst meldt dat 7 miljoen Australiërs hun pensioenuitkeringen zijn kwijtgeraakt of niet hebben opgeëist. Eind juni vorig jaar ging het om in totaal $17,8 miljard, een stijging van 1,8 miljard ten opzichte van het jaar daarvoor. En dan nu nieuws uit Nederland via de NOS. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een onvoorwaardelijke celstraf van 5 maanden geëist tegen Marco Borsato. De 58-jarige zanger wordt verdacht van ontucht met een minderjarig meisje. Het gaat om de toen 15-jarige dochter van de voorzitter van zijn fanclub die voor Borsato werkte. Hij zou het meisje hebben betast op haar dijbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleren. Ook zou hij haar zijn geslachtsdeel hebben laten aanraken. Borsato ontkent alles. Het OM zegt dat Borsato een man is die de grens niet meer zag. En in de eis is rekening gehouden met de grote persoonlijke gevolgen voor de zanger en de media-aandacht voor de zaak. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. De antiterrorismediensten van de politie in Australië hebben een nieuwe campagne gelanceerd om mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen in het geval van een gewapende aanval. Autoriteiten zeggen dat Australiërs risico lopen op aanvallen met wapens, vooral op drukke plaatsen. Het terreurdreigingsniveau in het land is onveranderd en blijft waarschijnlijk.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Ontsnap, verstop, vertel. Dat is de boodschap die de antiterrorismepolitie wil dat je onthoudt als je te maken krijgt met een terroristische aanval.
Although Australia is a safe country, attacks in crowded places have happened, and we need to do what we can to prevent and prepare for them. That is why governments and police across the country have worked together to develop guidance on what we can all do if we find ourselves in an attack.
Aldus Cheryl Scanlon, plaatsvervangend commissaris van de politie van Queensland. Ze legt verder uit wat de drie woorden precies betekenen.
Escape, move quickly and quickly away from danger, but only if it is safe to do so. Hide, stay out of sight and silence your mobile phone. Tell, call the police by dialing 000 when it is safe.
Het advies maakt deel uit van een bewustwordingscampagne waarvan de politie hoopt dat die levens zal redden. De politie zegt dat veel mensen instinctief weglopen van gevaar, maar dat minder mensen zich bewust zijn van andere kritieke acties, vooral wanneer hun beste optie is om zich te verstoppen. Om meer gemeenschappen te bereiken, heeft de terrorismebestrijdingsdienst van de politie sociale mediacontent in verschillende talen vertaald. Er zijn ook verschillende versies voor First Nations gemeenschappen en mensen met een handicap. Plaatsvervangend commissaris Scanlon is ook voorzitter van het comité terrorismebestrijding Australië-Nieuw-Zeeland.
I want to emphasize that this launch does not mean that we are expecting an incident, nor does it reflect any change in the Australian terrorism threat level. This is about preparedness, ensuring people have clear and practical information that they can relay if there is a critical incident.
Angus Nardi is de voorzitter van de adviesgroep voor bedrijven van het Nieuw-Zeelandse Antiterrorismecomité. Hij zegt dat bedrijven die mogelijk doelwit zijn van een terreuraanslag worden aangespoord om de berichtgeving ter harte te nemen.
Australia's crowded places such as shopping centers, universities, sporting stadiums and casinos take community safety very seriously. And they have millions of customers and visitors every single week. The escape, hide, tell messaging is an incredibly important component of their protective security arrangements and is an important and simple technique for the public to utilise in the event of an attack or a life-threatening situation such as an active armed offender.
Het advies komt meer dan een jaar nadat ASIO het Australische dreigingsniveau voor terrorisme verhoogde van mogelijk naar waarschijnlijk. Dit gebeurde op grond van een toename van Australiërs die extremistische ideologieën omarmen, te midden van een wereldwijde toename van politiek gemotiveerd geweld. Er zijn ook veel gewapende aanvallen geweest die niet als terreurgerelateerd worden beschouwd, zoals de steekpartij in het centrum van Melbourne begin oktober, waarbij een vrouw gewond raakte. En ook de gewelddadige aanval vorig jaar op een winkelcentrum in Bondi, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. Plaatsvervangend commissaris Scanlon zegt dat de dingen anders zijn dan toen ze bij de politie kwam.
I mean, I've been policing for nearly 40 years. These things were not at the level they are now. It was a very different world we lived in. As the community changes and new threats emerge, and whether that be in the criminal landscape or in the counter-terrorism area, it doesn't much matter. It's about being agile, and it's important now that we have had attacks here in Australia.
Wing Kwang maakte dit verhaal voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde dit in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke heeft onthuld dat de regering overweegt om vaardigheden offshore te erkennen om lange wachttijden voor migranten bij aankomst in Australië te voorkomen. Volgens cijfers van de regering werken tenminste 620.000 permanente migranten onder hun opleidingsniveau in Australië. Burke maakte de opmerkingen onlangs tijdens zijn eerste toespraak voor de National Press Club als minister van Binnenlandse Zaken. Ondanks de behoefte aan veranderingen in het geschoolde migratieprogramma, zegt hij dat Australië een toenemend aantal geschoolde migranten erkent.
Last year, 21,000 visas for healthcare workers, 4,300 visas for teachers, 15,524 for construction. We've tripled the number of visas that we're giving for construction.
En hij zegt dat het nodig is om zoveel visa af te geven om aan de behoefte aan het aantal geschoolde migranten in Australië te voldoen.
If these are the areas where people want to cut, Then they need to explain which hospitals they're going to say don't have to fill every shift, which education providers won't be teaching the full range of subjects anymore, which construction projects they are willing to wait longer for, including housing projects, if we're not going to have the labour we need to get them built.
Minister Burke erkent ook dat er uitdagingen zijn voor het geschoolde migratiesysteem voor migranten die een visum niet hebben gekregen via het werkgeverssponsorprogramma. Hij zegt dat zijn team ook werkt aan de mogelijkheid om de scheve verhouding in vaardigheden onder migranten aan te pakken, die er vaak toe leidt dat vele andere banen nemen, zoals maaltijdbezorger of Uberchauffeur, in plaats van een baan waarvoor ze zijn opgeleid. Hij zegt dat het erkennen van vaardigheden offshore voordat migranten in het land aankomen één strategie is.
We haven't landed on it. This has been a wicked problem that no government has been able to solve in the lifetime of any of us. But it's something that if we can unlock this, then everybody wins. Economy wins, and the immigrant who's been given a promise of what it will be to work in Australia wins as well.
Tony Burke kondigde ook aan dat hij een maas in het migratiesysteem zal dichten die het witwassen van geld en cryptozwendel in de hand werkt. Wanneer internationale studenten Australië verlaten na hun afstuderen, kunnen hun lege bankrekeningen zogenaamde katvangers worden, waar criminelen hun geld witwassen. De minister zegt dat hij de hulp van universiteiten heeft ingeschakeld om de boodschap aan internationale studenten over te brengen.
Our banks had to close 22,000 mule accounts being used in this way. Overseas students need to be told the fact that if you are offered to hand over your bank details, not only are you breaking the law in doing that, but you are also creating a situation where you are probably providing a means for child exploitation, for drug trafficking, for some of the worst elements of organised crime.
In een bijdrage aan de Rond de Tafelconferentie van augustus ging de belangengroep Activate Australia Skills in op de problemen waarmee de industrie en geschoolde migranten in Australië te maken hebben. De groep schat dat de Australische economie met $9 miljard per jaar of $25 miljoen per dag zou kunnen groeien als er beter gebruik zou worden gemaakt van de vaardigheden van migranten. Het voorstel van minister Burke voor offshore erkenning van vaardigheden is ook verwelkomd door sommige industriegroepen waar veel vraag is. Zo zegt Denita Wan, CEO van Master Builders Australia, dat de regering ongeveer 100.000 extra arbeiders moet aantrekken voor de bouwbehoeften van het land. Maar oppositieleider Susan Lee zegt dat er nog steeds één probleem rond migratie is dat Burke niet heeft aangepakt. En dat is volgens haar het hoge migratiecijfer.
Now, that is not the fault of any migrant or migrant community. I was a migrant to Australia and I meet amazing migrants wherever I go. And I value the contribution that they make and the fact that they chose to come to Australia. And we celebrate that every day. But let's not forget that this government allowed 1 million migrants in a 2-year period, much, much higher than at any 2-year period in our history.
Lee zegt ook dat haar partij van plan is om een duurzaam immigratiebeleid te ontwikkelen dat de druk van migratie op de infrastructuur erkent. U luisterde naar een bijdrage van Wing Kwang voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch. Straks praten we met huisarts Richard van Hak over eenzaamheid, maar eerst de Tweede Kamerverkiezingen die vandaag plaatsvinden. De afgelopen weken zijn de lijsttrekkers volop televisie te zien geweest. Ze zijn meerdere keren met elkaar in debat gegaan. En vanavond, in Nederland dan, vanochtend vroeg voor ons, was het laatste debat bij de NOS. Voormalig SBS Dutch collega Frans Warfemius, die inmiddels weer in Nederland woont, heeft voor ons naar dat debat gekeken. En ik belde hem eerder vanochtend, kort na afloop van het slotdebat. En ik vroeg hem allereerst hoe de politieke kopstukken erbij stonden.
Vermoeid. Maar ook met de wetenschap dat het inderdaad de laatste is. Want hier is het nu de dinsdagavond en morgenochtend vroeg. Dan gaan de stembureaus open rond de klok van 7:30. En sommige zelfs al strakjes om 12:00 voor degenen die anders niet de gelegenheid hebben om dat overdag te kunnen doen. Ja, en dus ja, wat er dan vanavond te zien en te horen was, dat is dat iedereen allemaal herhaalt, of iedereen herhaalt eigenlijk alles wat de afgelopen 3 weken zo in die debatten is langsgekomen. En ja, de bekende verwijten. Dus er is eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar voor degenen die het niet hebben gezien, dat Geert Wilders nog steeds nu de grootste partij die heeft meerdere kanten laten zien in deze afgelopen weken. Dat is eigenlijk dat hij niet is verschenen in het begin. En dat was te wijten aan een dreiging. Weliswaar vanuit België, maar toch, dat zo serieus genomen. En dat moet je ook wel serieus nemen. Dat hij daardoor niet aan de debatten kon deelnemen. En dus ietsje later ingestapt. En minder groots dan de vorige verkiezingen. Toch duidelijk aangeslagen door het feit dat hij weet dat hem zal worden verweten dat hij is weggelopen. Dat hij de afgelopen 2 jaar of 11 maanden, om helemaal precies te zijn, niet heeft waargemaakt wat hij had toegezegd aan de kiezers en aan Nederland. Met name over asielmigratie, migratie in zijn in het algemeen. Over de stikstof, terugdringen, over het woningtekort. En nou ja, dat zijn allemaal de thema's die de revue gepasseerd zijn deze week. En nu in het laatste slotdebat was meneer Wilders wel ietsje meer op dreef. Maar ja, hij kan eigenlijk de aantijgingen niet ontkrachten als hem voor de voet wordt geworpen. Ja meneer, u heeft het allemaal kunnen doen de afgelopen periode. U heeft dat niet gedaan. Waarom zouden wij dat nu weer opnieuw moeten aangaan? Het is beter om voor een andere constructie te kiezen.
Ja, je zegt net al, ik hoorde inhoudelijk eigenlijk niets nieuws, want je hebt ze overal de laatste weken gehoord. Ja. Het grote verschil was wel dat bij andere debatten de top 4 of top 6 wat betreft de peilingen op dat moment uitgenodigd werden. En nu waren ook kleine partijen voor het eerst duidelijk zichtbaar en hoorbaar.
Ja.
Bracht dat nieuwe perspectieven?
Nee, dat bracht geen nieuwe perspectieven. Het enige nieuwe wat ik heb gezien, dat is een nieuwe lijsttrekker voor Forum voor Democratie. Want Thierry Baudet die heeft zich teruggetrokken en er is nu een mevrouw Lidewij de Vos, die heeft dat stokje overgenomen. En dat was feitelijk nieuw.
Ja.
Maar die kleine partijen die hebben dus even de eerste 3 kwartier van de uitzending van de NOS hebben zij hun standpunten kunnen uiten en het debat kunnen aangaan. Dus van DENK tot en met SGP, tot en met CU, tot en met Partij voor de Dieren. En nu verlies ik er ongetwijfeld nog wel één. Maar die hebben ja, dat allemaal netjes gedaan zoals je dat in het debat doet. Ieder die verdedigt zijn eigen standpunten, valt de ander aan. Op de standpunten van de ander. En dat is het dan. Kijk, verder. Het zijn inderdaad kleine partijen. En in de andere regionen, dat zijn de partijen waar meerdere kiezers op stemmen, wat grotere zetelaantallen belooft. En dat is grofweg van 16 nu in die peilingwijzer voor Ja 21 tot plus minus 28 voor de PVV. Maar dat zijn ook nog variabelen, want de PVV die zakt wel degelijk en zit op 24 of 25.
Ja, dat is altijd marges, hè?
Ja, en dan zit GroenLinks, die zit er dicht tegenaan, als je die marges meerekent. En ook, Rob Jetten, die heeft eigenlijk gewoon deze hele ronde naar zich toegetrokken. Nu bedoel ik de hele periode.
Ja.
Waarin hij het voordeel had dat hij een deelnemer was aan het hele populaire programma De Slimste Mens. En daarin zat hij tot en met de finale, die hij niet heeft gehaald, maar wel voortdurend in beeld dus. die weken daarvoor. En dat heeft op een gegeven moment eieren gelegd.
Nee, die top 4, om het maar even zo te noemen, in de peilingen, die zitten eigenlijk wel heel dicht bij elkaar. Er is bekend.
Die zitten dicht bij elkaar.
Ja, en het is bekend dat heel veel mensen nog zwevend zijn. Dus ja. Is er iets zinnigs te zeggen wat betreft een uitslag?
Nou, wat jij aanhaalt, dat zijn de zwevende kiezers. En dat is belangrijk om inderdaad te vermelden. Want de peilingbureaus die schatten dat zo rond de 1/3 van de Nederlandse stemgerechtigden. En dat is pak een beet een kleine, of ja, rond de 3 miljoen. Bij elkaar opgeteld zijn dat er 50 zetels. Die mensen die gaan morgen bepalen waar nou uiteindelijk het gehele plaatje uit komt te bestaan.
Ja, en op welke kant er een kabinet gebouwd kan worden. Ja, hier is natuurlijk in Australië stemmen verplicht. In Nederland is dat niet. Wat denkt men van de opkomst? Gaan mensen ook wel echt stemmen?
Ook dat is heel erg onzeker. Een staartje wat te zien was vanavond, dat is dat het vertrouwen in de politiek is gewoon ontzettend laag. Dat is 2/3 van de gepeilden die geven aan dat ze geen vertrouwen hebben of weinig vertrouwen hebben in de politiek. Een kleine groep die heeft wel vertrouwen in de politiek. En daartussen zit ongeveer een kwart die wel dat op zich af ziet komen. Niet met heel veel vertrouwen, maar het ook niet helemaal afwijst.
Aldus journalist en voormalig SBS Dutch medewerker Frans Warfemius. En we spreken hem later deze week nog een keer. Dan nu iets heel anders. Uit een recent onderzoek van de organisatie Mentoring Men blijkt dat eenzaamheid onder mannen steeds vaker voorkomt in Australië. We vroegen Richard van Hak, die een huisartsenpraktijk heeft aan de Sunshine Coast, of hij in zijn praktijk ook iets merkte daarvan. En wat mensen kunnen doen als ze zich eenzaam voelen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Onlangs was in het nieuws dat we aan de vooravond van een eenzaamheidscrisis staan. Dan vooral onder mannen. Merk jij dat ook in je huisartsenpraktijk, Richard?
Ja, er is zeker wat veranderd de afgelopen jaren. Ik denk dat sinds het begin van de COVID-crisis, de isolatie die daar gebeurd is, dat mensen nog meer op zichzelf aangewezen zijn geweest een tijd. En dat heeft weerslag gehad op hoe mensen met elkaar omgaan. En sommige mensen die vinden het heel moeilijk om terug het sociale leven weer op te pakken.
Ja. Laten we wat bespreken. Want ik denk dat het een onderwerp is waar mensen misschien niet zo makkelijk vooruit willen komen. Of durven te komen, zich schamen. Dat ze zich eenzaam voelen. Maar jij als huisarts, hoe herken jij iemand die eenzaam is?
Ik denk dat heel veel mensen zich wel beseffen dat er iets aan de hand is. Die voelen zich depressief, verdrietig. En soms dan leggen ze ook wel de link met van, hey, ik heb weinig sociale connecties, ik heb weinig interactie met andere mensen. Soms is dat helemaal niet zo duidelijk en dan vraag ik het gewoon. Als ze komen met mental health problemen, dan vraag ik ze of ze er met iemand over kunnen praten, of er mensen in een omgeving zijn met wie ze een goed gesprek hebben, of dat ze hobby's hebben, of dat ze nog dingen doen die ze leuk vinden om met anderen te doen. En dan is meestal wel heel snel duidelijk dat hun wereld heel beperkt is geworden.
En die klachten uiten zich dus mentaal. Lichamelijk kunnen mensen ook klachten krijgen of dat niet?
Ja, je ziet soms wel ook mensen die vooral steeds wat minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Nou, als er helemaal geen connectie is met andere mensen, dan wat is nog de drijfveer om goed voor jezelf te zorgen? En dat zie je dan soms wel eens misgaan. En ook met eenzaamheid komen vaak ook andere problemen. Er is een heel duidelijke connectie tussen verslavingsgedrag en eenzaamheid. En dus mensen die verslaafd zijn of bij wie hun verslaving erger wordt. Ook daar stel ik dan vaak de vraag van, goh, hoe kun je hier met anderen nog over communiceren?
En zie jij een bepaalde leeftijdsgroep waarbij die eenzaamheid zich voordoet?
Ja, nou, dat is interessant, want ik dacht, ik had de aanname dat het vooral bij ouderen zou voorkomen, of steeds meer naarmate mensen ouder worden. Maar de onderzoeken die wijzen eigenlijk precies hetzelfde uit. Eenzaamheidsgevoelens komen het meeste voor bij jongeren, iets minder bij mensen van middelbare leeftijd, en bij ouderen komt het minst vaak voor. En dat is waarschijnlijk niet omdat zij minder vaak alleen zijn, want ouderen zijn vaker alleen. Alleen die voelen niet meer die eenzaamheid die bij alleen zijn soms kan gebeuren. En jongeren, die hebben dat veel sterker. Dat als ze af en toe alleen zijn, dat ze dan ook het gevoel hebben dat ze dus eenzaam zijn, omdat ze nog veel meer connecties aan willen gaan.
Mm-hmm. En kan jij dat dan ook weer terug beredeneren naar die COVID-tijd? Dat de jongeren van nu een lastige tijd hebben gehad en met een situatie hebben moeten omgaan waar ze nooit aan gedacht hadden?
Ja, nou ja, die theorie is heel sterk inderdaad. Dus COVID heeft een grote impact gehad. En natuurlijk social media. We weten het allemaal, als je op een scherm kijkt, dan ben je niet met andere mensen bezig. Ook al zijn daar figuren op te zien waarvan je het gevoel hebt dat je die kent bijna. Maar dat is natuurlijk helemaal geen connectie. En dat zien we bij jongeren best wel vaak gebeuren. Dat die alleen nog maar bezig zijn met een scherm en niet meer met vrienden op school.
Mm, durven de jongeren ook naar de huisarts te gaan hiermee?
De oudere jongeren. Studenten, die zie je dat soms wel eens doen. Bij studenten verandert er natuurlijk heel veel als ze bijvoorbeeld ook uit hun ouderlijk huis weggaan. En dan willen ze nog wel eens met depressie of met het gevoel van het gaat niet meer zo lekker op je spreekuur komen. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen dat de vraag dan meestal is van ja, ik denk dat ik ADHD heb of autisme heb. Of heel snel is het vermoeden dat er echt iets mis is met ze. Terwijl meestal zijn het gewoon jongeren die hun weg aan het zoeken zijn.
Mm. En wat kan jij als huisarts dan voor hen betekenen?
Allereerst het gesprek aangaan en kijken van wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Bij jongeren en bij ouderen en bij mensen van middelbare leeftijd ook. Van hoe is het zo gelopen dat je je nu zo voelt of dat je nu in een sociaal isolement zit? En soms is dat eigenlijk voldoende, want dan kun je door een gesprek te hebben, kunnen ze zelf inzichten krijgen in wat ze anders zouden kunnen doen. En voor sommige mensen is dat echt voldoende met één of twee gesprekken. Bij andere mensen is het wat hardnekkiger en dan hebben we doorverwijsmogelijkheden voor een psycholoog. Er zijn online programma's die mensen kunnen doen om bijvoorbeeld sociale angst wat te verminderen. En ja, dan probeer je die mensen op die manier wat te helpen.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk is stap 1, als ik jou zo hoor, bewustzijn creëren. Dat mensen zich ervan bewust worden dat ze misschien lichamelijk wel in orde zijn, maar dat er iets anders speelt.
Ja, nou, dat is echt wel belangrijk dat je doorhebt van hey, ik moet echt voor mezelf gaan zorgen op zowel mentaal als fysiek niveau. En dat mentale, dat is niet zo heel erg duidelijk soms. Hè. Fysiek weet iedereen wel dat je gezond moet eten en eigenlijk moet sporten. En niet iedereen doet dat altijd, maar ja, iedereen weet wel wat er eigenlijk moet gebeuren. Maar mentaal is soms nog wat lastiger. Waar heb je nou echt behoefte aan?
Mm-hmm. Ja, heb je tot slot nog tips voor diegene die luistert en denkt, hey, ik herken mijzelf in dit verhaal?
Ja, er zijn wel wat dingen die je kunt doen. Als allereerste is het gewoon zorg goed voor jezelf. Blijf goed voor jezelf zorgen. Ook als je eenzaam bent en je niet zo goed weet waarom je die dag nog op moet staan. Nou, probeer in ieder geval die routine aan te houden. En denk niet zo negatief over jezelf. Want als dat een keer een dag niet lukt, is het ook niet erg. Ja, en dan daarna komen de meer logische stappen. Doe wat acties om te kijken of je die eenzaamheid wat kunt doorbreken. Word actief in een gemeenschap, in vrijwilligerswerk. Doe een hobby die misschien al goed kon, of die je in het verleden hebt gedaan, en kijk of je daar wat aansluiting bij kunt vinden met anderen. Gewoon praatjes maken op straat met willekeurige mensen, in een winkel bijvoorbeeld. Zelfs dat kan al voldoende zijn om in ieder geval die dag weer het gevoel te hebben van hey, ik heb iets gedaan, ik heb connectie gehad met iemand. Dus het hoeft niet heel diepgaand te zijn iedere keer, maar ja, probeer die connectie weer te vinden.
Hartelijk dank, huisarts Richard van Hak.
Ja, graag gedaan.
Dit gesprek met Richard van Hak maakte deel uit van een SBS brede serie over eenzaamheid. En hierin bekijken we hoe gemeenschappen mensen helpen zich minder alleen te voelen. Ik denk dat het de hoogste tijd is voor wat muziek. Dit keer Sofietje van Johnny Lyon hier bij SBS Dutch. Tenorsaxofonist Alexander Bates, die treedt deze week op verschillende locaties op in het land. Hij behoort tot de Europese top als het om jazzsaxofonisten gaat. Toch trad hij niet eerder op in Australië. We belden hem onder meer om te horen hoe dat nou toch komt.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, Alexander, een hele muzikale familie. Je broers die muziekinstrumenten spelen. Waarom ben jij gevallen voor de tenorsax?
Ja, inderdaad wel leuk om te vertellen dat ik inderdaad en een jongere broer heb, Peter Beets, die ook een begenadigd jazzpianist is, en mijn oudere broer Marius Beets, die ook mee is op deze tour. En we hadden nogal een stevig regime thuis, zoals dat heet. Vanaf je zesde moest ieder kind 2 instrumenten, elk instrument 1,5 uur per dag doen. En 1 instrument als piano, want mijn moeder was pianolerares. En de ander konden we kiezen, maar ik was wat astmatisch, dus zeiden ze, weet je wat, doe Alexander de klarinet maar. Ja, daar heb ik mij 4 jaar doorheen geworsteld en toen toch heel snel ingeruild voor een tenorsaxofoon, want dat was een iets stoerder instrument, om het zo te zeggen.
Maar qua ademhaling lijkt me dat nou niet een vooruitgang.
Dat op zich valt het mee. Mensen denken dat je heel hard moet blazen daardoorheen. Maar inderdaad, het feit dat ik met een blaasinstrument aan de slag moest, dat was prima. En wij waren natuurlijk thuis opgegroeid met jazz. Dus dan kom je in Sidney Bechet terecht. Hè, een klarinetist die Petit Fleur bekend heeft gemaakt. Alleen ja, zodra je dan die tenorsaxofoon pakt, dan zijn er toch in één keer prachtige, ja, oude voorbeelden waar je enorm veel van kan leren. Als een Stan Getz, als een Ben Webster, echt de oude jazzhelden. Dus ik heb die tenor 1 keer opgepakt en ik heb hem eigenlijk nooit meer ingeleverd.
Nee, maar het heeft wel jaren geduurd nu om dan deze kant op te komen, naar Australië. Hoe komt dat?
Nou, ik zal je vertellen dat mijn leven is een beetje vreemd, want het bestaat echt uit jazz. Ik heb al 26 jaar betrokken bij Amersfoort Jazz, een heel mooi jazzfestival in Nederland. Als vrijwilliger ooit binnengekomen. En toen had ik had een idee. En dat was eigenlijk als volgt. Toen ik jong was, samen met mijn broers, dacht ik dat ik een van de beste jazzbands ter wereld speelde. Ik weet niet of dat zo was, maar dat dacht ik. En toen dacht ik, bij wie moet ik nou laten zien wat ik kan, zodat ze me verder kunnen helpen in mijn carrière? En ach, je wint een keer een concours in Nederland. Hè. We hadden toen nog de Palmal Export Song Award gewonnen en de Meervaart. Alleen veel verder dan Amsterdam kwam hij niet. En toen dacht ik, ja, maar ik wil gewoon een plek vinden waar die festivaldirecteuren samenkomen. En daar ga ik dan voor spelen. En dan zeggen ze, wauw, helemaal te gek. En dan nodigen ze me uit. Wat naïeve manier van denken. Alleen, ik heb Amersfoort Jazz eigenlijk gebouwd rond dat model. Dus ik heb allerlei festivaldirecties uitgenodigd en gezegd, ik wil graag met jullie in gesprek over samenwerking. Dat heette overigens het worldjazznetwork.com. En neem nou een exceptioneel artiest uit jouw land mee en presenteer die nou aan ons. Dus wat jullie niet weten is dat er al behoorlijk wat ook mensen uit Australië, jazzmuzikanten, gespeeld hebben in Amersfoort. En eigenlijk was het telkens zo van, ja, maar we willen ook jullie een keertje uitnodigen. Ik zei, nou, neem maar een jong talent. Dus we nemen ook Francesco mee, fantastische jonge pianist. En toen kwam het toevallig zo uit dat ze zeiden, ja, maar Alexander, we willen wel heel graag dat jij komt. Want dan kan je ook wat uitleggen over het World Jazz Network, over het festival en hoe we die samenwerking verder kunnen vormgeven. Dus dat is eigenlijk hoe het ontstond. En de Australiërs waren meer eigenlijk een soort gefrustreerd van, ja, maar alle leuke artiesten die zeggen dat Australië zo ver weg is.
Ja, klopt ook.
Dat is op zich ook wel. Dus daarom heeft het in die zin zo lang geduurd. En ik werd alleen maar super enthousiast en verbaasd dat een mooie infrastructuur, wat een liefde voor muziek. En dat ze hier jazzfestivals hebben, zowel aan de Perth kant als aan de Wangaratta kant. Dat ze jazzclubs hebben. Dus het is eigenlijk een soort onontdekte parel voor de mondiale jazzmuzikant.
Ja, het klinkt ook een beetje als een schoolreisje. Iets nieuws ontdekken.
Dat is het ook. Ik moet je wel zeggen, ik heb toch heel wat visa in deze wereld aangevraagd. Maar voordat je toch toegang tot Australië krijgt, dan willen ze je doopcel wel ongeveer lichten. Nou, kortom, het heeft wel wat voeten in de aarde om er uiteindelijk te komen. Maar als je er dan bent, is het natuurlijk echt een schoolreisje voor ons allemaal. Mm. Want überhaupt al het feit dat je, voor ons is het één land, dat is een beetje gek natuurlijk, maar dat je in één land in 3 tijdzones kan zitten. Ja, dat geeft wel aan hoe ongelooflijk groot en prachtig dit land is.
Ja, spelen jullie in Perth. Het kan zijn als mensen luisteren dat optreden al geweest is natuurlijk. Maar aankomend weekend ook op verschillende plekken in Victoria. Onder andere dus op zaterdag grote festival in Wangaratta. Ik vroeg me af, ik was een beetje aan het lezen en carrière met grote namen op het podium gestaan. Nou, namen die de Nederlanders hier in Australië ook wel kennen zijn natuurlijk de Dolphers, Candy en Hans. Ik moest een beetje lachen om je bijnaam, The Hurricane. Kan je die even aan ons uitleggen?
Ja, nou ja, ik heb nogal een bepaalde soort high energy manier van spelen. En dat is een soort stijlopvatting, maar ik vind het ook leuk. Hè? Ik vind het fijn om op het podium elkaar uit te dagen. Dus mensen die vinden mijn expressieve manier van spelen en een hele brede sound, dat ze zeggen, Jezus, weet je, you sound like a hurricane. Nou, dus daar is het eigenlijk vandaan gekomen. En die heb ik maar erbij gehouden, omdat ja, sommige mensen die denken van, oh, jazz is ouderwetse muziek. Ja, maar dat jazz is ook van nu en jazz is ook hiphop. Dus je moet er ook een verpakking omheen doen. Die, ik zeg altijd, ik maak kung fu jazz. Gewoon in your face, het is dansbaar. Het is gewoon, ook als je helemaal niet van deze muziek houdt, denk je, nou, ik vond dit helemaal te gek.
Ja.
Dus dat is een beetje waar de naam ook vandaan komt. En hij staat ook een beetje op onze manier van spelen.
Is ieder optreden wel hetzelfde of sta je ook altijd te improviseren?
Ja, dat is natuurlijk het mooie van het zijn van jazzmuzikant. De kern van jazz is improvisatie. Dus je komt binnen en ja, dan ga je eerst maar eens even kijken. Van, God, ik weet niet waar de Aussies, om het zo te zeggen, qua jazz van houden. En dat betekent dat je moet ergens starten en je hebt een soort haakje. En je kijkt ook waar ze op reageren. Want je wil uiteindelijk in een soort interactie terechtkomen. Dat het een concert is waar het publiek enthousiast over is. Waar wij enthousiast over zijn. Dat je elkaar ook een beetje kan volgen. Dus nee, dat is wel elke keer anders. En het verschilt natuurlijk ook wel of je dan voor een paar duizend man buiten in Thailand staat te spelen op een jazzfestival. Maar eigenlijk wat zij jazz noemen is een soort smooth jazz. Of je staat hier in een Ellington Jazz Club met een hele geschiedenis. Dus het is elke keer ook weer, we passen ons repertoire aan en proberen echt een soort connectie te maken. Dat iedereen die naar zo'n show geweest is, na afloop denkt van, goh, misschien hou ik helemaal niet van jazz. Maar dit vond ik wel heel erg leuk. Dan hebben we weer een zieltje erbij gewonnen.
Ja, precies. Ja,
dat is het natuurlijk, zieltjes winnen.
Ja, op een hele mooie muzikale manier. Maar zijn de verwachtingen dan ook anders nu voor Australisch publiek?
Nou ja, kijk, vaak kan je het wel ongeveer duiden. Als je bijvoorbeeld, nee, ik heb natuurlijk ook heel veel in Zuid-Afrika gespeeld. De Zuid-Afrika heeft ook een jazzgeschiedenis. Waarbij eigenlijk ook de African Work Songs en de Yuma Sekela, een soort cheerfulness zit daarin. Als je naar Spanje bent, dan krijg je dat een soort temperamentvolle muziek. Dus het is één familie, het is één muzieksoort. Maar toch ruikt die en klinkt die en smaakt die overal net even anders. En dat vind ik wel leuk, want dan is mijn vraag van, ja, maar wat is de Aussie way of jazz? En dat weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Dus ik ben hier, zijn we echt nog een beetje aan het kijken van, nou, ik ben gewoon heel benieuwd waar we die connectie kunnen vinden.
Ja, en ook
als je naar India toe gaat, dan en je zegt van, je praat over Miles Davis en Ella Fitzgerald, dan heb je ze allemaal plat. Dat vinden ze fantastisch.
Maar zijn wij hier ook daar zo omdat van die, onder de indruk?
Nou ja, dus ja, dat is een beetje de vraag. Maar ik zou het je volgende week kunnen laten weten, de ervaringen met Australiërs. Maar ach, kijk, dit is gewoon een ongelooflijk mooie muzieksoort. En wij zijn heel enthousiast om als een soort jazzambassadeurs te laten zien hoe leuk deze muziek is. Ben ik ervan overtuigd dat we de connectie wel weten te vinden.
Mm. Ja, wat ik wel interessant vind is dat soms als je als klein kind iets door de strot gedrukt wordt, om het zo maar te zeggen, dan ga je er tegen afkeren. Ja, ik ga echt niet doen wat mijn ouders doen of ga ik echt niet wakker worden, noem maar wat. Maar jij hebt dat helemaal omarmd en je wist al op jonge leeftijd, ik wil jazzmuzikant worden.
Ja, er zijn twee dingen daaraan. De eerste is, ik heb zelf twee zonen, die heb ik niet in dat regime gegooid van mijn ouders. Want als het ooit regent hier, dat gebeurt straks nooit, dan kun je op een documentaire die heet Art in the Family, dus kunst in de familie en dan Bates Brothers, dan zie je een documentaire ook met mijn ouders erbij. Kijk, maar als je op je zesde twee instrumenten doet en een half uur per dag zes dagen en je bent 13, dan heb je gewoon je 10.000 uren gedraaid. Dus dan kan je spelen.
En, ja, maar wil je het dan ook? Vind je het leuk?
Nou ja, daar komt bij dat mijn vader was een groot jazzliefhebber. En wij hoorden al gewoon elke avond die grote Revox bandrecorder, Oscar Peterson en Stan Getz en Ella Fitzgerald en gewoon alles voorbij komen. En op een gegeven moment gingen wij als broers met elkaar spelen. En dan helpt het wel, het zal hier ook voor ons zijn, ja, wij groeiden op in Groenlo. Dat is nogal een afgelegen dorp in de Achterhoek. Er was verder ook niks. Dus wij gingen elke avond maar gewoon met elkaar jazzmuziek maken. En toen was het, Peter was 10, ik was 13, Marius was 15. En toen deden we onze eerste concert.
Ja.
En ik had ooit in gedachten, als ik ooit in mijn leven op het North Sea Jazz mag staan, dan is mijn leven compleet. Nou, daar stond ik op mijn 17e. En 18 en 20 en 22. Dus we hebben heel veel dingen mee mogen maken. En eigenlijk elkaar ook mee ontwikkelt. Hmm. Dus dat was wel leuk. Het enige, dat je zelf misschien ook broers en zussen hebt. Er komt wel een moment dat je elkaar uit het plafond kan plakken natuurlijk. Als je 200 dagen per jaar in de auto zit, een concert doet en dan ook nog aan dezelfde tafel zit bij je ouders met de kerst. Dus toen hebben we gezegd, nou, als met drie broers, dan laat ieder nou zijn weg gaan. Dus Peter is echt als de jazzpianist verder gegaan. Ik heb eigen kwartet en quintet gedaan. Alleen, ik vind het wel fijn als Marius in de buurt is, mijn oudste broer. Want die zorgt altijd voor de arrangementen en dat het muzikaal allemaal klopt.
Ja.
En Marius zegt altijd van, joh, ik vind leuke muziek en ik zit in de afdeling dienstverlening, dus ik ga wel mee.
Ja, nou, heeft u goed bekeken. Ik wens jullie heel veel plezier. Het kan van het bucketlistje afgevinkt worden, hè? Australië. Je vertelde net voor de opname, we hebben nu de hele wereld gehad eigenlijk.
Ja, zeker. Dan alle continenten waar mensen wonen. En aan de Antarctica heb ik nog geen jazzfestival kunnen ontdekken. Dus die laat ik even voor wat die is. Maar dan klopt het. Dan hebben we dit deel van de bucketlist afgewerkt. Ja, en ik nodig iedereen uit. Kom kijken en vertel het ook aan anderen. Want het is best leuk als er een leuke Nederlandse community ook is. Dat doet het toch altijd wel heel erg goed.
Nou, heel veel plezier en succes met de optredens.
Dankjewel. Jij veel succes met het programma.
Ja, het optreden van Alexander Bates in Perth is inmiddels al geweest. Maar op de website sbs.com.au/Dutch vindt u informatie over zijn optredens in Victoria. En uiteraard gaan we nu ook een plaatje draaien van Alexander, de Hurricane dus. Dit is Brother Hank. Het is woensdag en tijd voor onze wekelijkse voetbalrubriek. Sportjournalist Jaap de Groot blikt hierin terug op de successen van de Nederlandse clubs in zowel de Champions als de Europa League. En we bespreken de stand van zaken in de Eredivisie.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, we hebben het regelmatig gehad over de prestaties van de Nederlandse club binnen de Champions League en Europa League. Dat was bedroevend, zei jij. Maar er is goed nieuws. Afgelopen week deden de Nederlandse clubs het eigenlijk hartstikke goed, hè?
Nou, eigenlijk fantastisch. En eigenlijk de van de drie wedstrijden waarvan we dachten, nou, dat gaat heel moeilijk worden. Er werden er twee gewonnen. PSV versloeg de Italiaanse kampioen Napoli. Ja, met 6-2. Ja, drie uitroeptekens erachter. En Go Ahead, ja, de stunt van de eeuw voor de club. De grootste stunt ever. Thuis in de Europa League 2-1 Aston Villa verslaan. Die vervolgens drie, vier dagen later in de Engelse competitie Manchester City gewoon met 1-0 aan de kant zetten. Dus wat een prestatie is dat geweest. En AZ deed wat het verwacht, wat je van de club mag verwachten. Die wonnen van Slovan Bratislava met 1-0. En Feyenoord klopte Panathinaikos thuis met 1-0. Dus we hadden uit de 6 wedstrijden 4 overwinningen. En dat, daar waren we wel hard aan toe. Want de voorgaande 11 wedstrijden hadden maar 2 niet-verliespartijen opgeleverd. Dus we hadden de punten hard nodig voor het UEFA-coëfficiënt. Om dus ook in de komende jaren 2 tot 3 clubs in te mogen schrijven in de Champions League.
Ja, en dat is belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Hè? Daar komt heel veel geld vandaan.
Absoluut. Je praat je toch tussen de 50 en 100 miljoen euro per deelnemer in de Champions League. Ja.
Ja. Die clubs die dus wonnen in Europa, hebben die winning streak doorgezet in de Eredivisie?
Absoluut. Hè? Want PSV, ja, die zijn op dit moment niet meer te houden. Die waren echt, we hadden het van de week in de vorige uitzending, hadden we dat al. We konden het mooi een half uur na de wedstrijd meepikken. Hadden we nog een uur tijdverschil in ons voordeel. Maar dat was natuurlijk geweldig. En ook tegen Feyenoord in de Kuip met 2-3 winnen. Drie geweldige doelpunten van Ismaël Sabari, die echt helemaal los is. En als hij zo doorgaat, wordt dat echt de grote transfer van PSV naar dit seizoen. Ook omdat hij met Marokko meegaat naar het WK in Amerika. Dus die ga je kwijtraken, maar wel voor een prijskaartje waar PSV heel blij van gaat worden. Het werd 2-3 en het was ook wel een verdiende overwinning. Het was een boeiende wedstrijd. Niet technisch hoog staan, maar dat kon ook niet echt. Want het weer, er was veel wind en er was ongelooflijk veel oponthoud tijdens de wedstrijd. Dus het ritme werd voortdurend uitgehaald. Maar desondanks heel spannend om te zien. Feyenoord deed echt wat het kon. Maar PSV is gewoon een stap verder dan de Rotterdammers. Die overigens wel heel veel krediet verdienen voor de manier waarop ze zich dit seizoen presenteren. En echt heel dicht tegen PSV aanschurken. En dan hebben we ook meteen de twee ploegen gehad die aan de top echt het verschil maken met de rest. Want AZ volgt op gepaste afstand. En AZ, of Ajax, hou op alsjeblieft. Daar kunnen we een uur over doorgaan. Dat is het eind echt zoek. En de overwinning tegen Twente, 2-3, die kwam echt uit de lucht vallen. Want met de rust, zeg maar de eerste helft in Enschede, was Ajax nergens. En vergat FC Twente gewoon om de trekker over te halen. Waardoor er maar met 1-0 de rust in ging. Ja, en toen was binnen 7 minuten had Ajax zag weer de geest. En het werd 1-3. Daarna werd het nog 2-3. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond in die wedstrijd dat Twente meer van zichzelf verloor dan van Ajax. Ja, en intussen moet je maar afwachten in hoeverre het lek boven is bij de Amsterdammers. Want ze in Londen, in de Champions League tegen Chelsea, leverde de ploeg echt een ongelooflijke wanprestatie. Het was heel snel een rode kaart voor Kenneth Taylor. En ook Wout Weghorst was op Stamford Bridge af en toe gewoon de weg kwijt. En werd ook terecht door de geplaagde trainer John Heitinga aan de rust binnengehouden. En mocht en vervangen. Maar ik moet eerlijk. Wout Weghorst revancheerde zich wel tegen Twente. En leidde de ploeg uiteindelijk wel met 3 punten.
Ik hoor jou al meerdere weken nu zeggen, het Ajax, het gaat slecht. En ook de fans worden natuurlijk steeds onrustiger. Merk je ook dat er binnen die club iets gaat spelen nu? Zijn er grote namen die weglopen bij de club of die zich niet meer willen verbinden aan de club bijvoorbeeld?
Nou, Paulien, dat was al een tijdje aan de gang, hè? Je moet niet vergeten, toen er voor de Raad van Commissarissen een technische commissaris gekozen moest aangesteld moest worden, dat liefst 7 oud-spelers geen trek hadden in die functie. En dat ze uiteindelijk bij nummer 8, Jan van Halsterecht, kwamen, wat niet echt gezien wordt als een echte Ajax-ziet. Maar Frank Rijkaard, Van Basten, de tweede boertjes, John van Schip, Clarence Seedorf, Edgar Davids, hadden geen van alle trek om bij de club betrokken te worden. En je ziet nu ook dat heel veel oud-spelers op afstand kijken wat er bij de club gaande is. En hebben absoluut geen trek om in dit sompige moeras te stappen. Want dat is het. Het is, ja, ik heb het van de week ook omschreven in een programma hier in Nederland. Als het grote probleem van Ajax op dit moment is niet een zesjescultuur ontstaan. Het is een vijfjescultuur. En ga maar op zoek naar een 8 die de kar gaat trekken. Zoals Johan Cruijff het 14 jaar geleden deed tijdens de fluwele revolutie. Dus ja, hoe ze dit gaan oplossen, ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik zie het heel somber in.
Laten we even naar het programma kijken voor aankomend weekend. Vrijdag trapt PSV de speelronde af tegen Fortuna. Dat lijkt op papier een makkelijke wedstrijd voor PSV, zeg ik met een vraagteken.
Ja, ik moet gewoon eerlijk zijn. Het is PSV is echt in de winning mood. Echt, die club, die ploeg heeft elkaar gevonden. Je ziet ook Peter Bos echt schuiven met spelers. Dat je denkt, hey, interessant. Hè? Jaddy Schouten nu in de hart van de defensie. Mauro Junior op de nummer 6 positie, zeg maar de centrale middenvelder. Guus Til als een soort hangende spits, waardoor je een hele interessante elftal as hebt. Van allemaal jongens die heel goed kunnen voetballen. Dus ik heb heel veel voetbal in het elftal. En ook 3 jongens die positioneel heel goed met de ruimte omgaan. Dus PSV kan op deze manier heel flexibel van systeem voortdurend van systeem wisselen tijdens de wedstrijd. Ja, en de tegenstander verrassen. Dus ja, nee, die gaan gewoon de goede kant op. Nou ja, Feyenoord speelt een dag later tegen Volendam. En Volendam heeft natuurlijk Heracles verder in de zorgen geduwd. Want het was een 6-puntenwedstrijd. Omdat Heracles natuurlijk uit 9 wedstrijden maar 3 punten had. En zouden ze van Volendam verliezen, dan werd het gat wel heel erg groot. En was het eigenlijk de situatie eigenlijk al ondoenlijk om degradatie in deze fase van het seizoen al te voorkomen. Nou, het werd 3-0. En ik geloof een uur na de wedstrijd werd trainer Bassie Boem ontslagen. En besloot enkele uren later ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma op te stappen. En ja, is voorlopig Hendrik Kruse, de voormalige assistent van Peter Bos, is nu even interim trainer. Maar zondag komen ze uit tegen PEC. Ja, en we moeten maar afwachten in hoeverre sprake is van een schokeffect in Almelo. Maar het ziet er niet goed uit.
Ja, alle uitslagen van de afgelopen week en ook het programma voor dit weekend staat online. sbs.com.au/Dutch. En we spreken elkaar volgende week weer, Jaap. Dankjewel.
Ja, tot ziens, Paulien.
En wederom is het uur voorbij gevlogen. We zijn aan het einde gekomen van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op sbs.com.au/Dutch. Of via ons gratis te downloaden SBS Audio App. Ja, we zijn ook te vinden op sociale media, Facebook en Instagram. Zoek ons daar op en volg ons. En over een half uurtje om 12:30 kunt u nog kijken naar het NWS 8 uur journaal van gisteren op SBS World Watch. We sluiten af met een stukje Dansen met de Duiven van Samuel Welten. Ik wens u een hele fijne woensdag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag!
Voelde de hitte op mijn lijf toen je heel eventjes tegen me aanstond.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.